BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
De bouw mag dan met vakantie gaan. Bouwmeesters gaat gewoon door. De hele zomer hoor je de beste babbels van een bijzonder bouwjaar. Met stikstof, PFAS en corona. Deze zomerspecial zit vol vooruitgang. De bouw zet niet alleen steeds vaker robots in. Emissieloos bouwen kunnen we ook al. We hebben zelfs al een elektrische asfaltwals. Ja, ook voor de bouw geldt never waste a good crisis. En de coronacrisis is misschien wel het moment voor bouwbedrijven om volop te gaan robotiseren. Want in crisistijd ontstaan de beste nieuwe ideeën. En mijn twee gasten die lopen voorop in de bouw met de toepassing van robots. Het zijn Doreen Staal, zij is directeur van Voorbij Prefab. En Bienze Dijkstra, hij is directeur van bouwgroep Dijkstra Draaisma. Hartelijk welkom allebei. Voordat we uitgebreid verder praten over robotisering in de bouw, beginnen we zoals elke week met een bouwsucces en een bouwflater van onze gasten. Dus heel kort, dan begin ik bij jou, Doreen. Wat is nou van jou een bouwflater die je nog altijd bijstaat?
Nou, de bouwflater die mij bijstaat is eigenlijk de onvoorspelbaarheid van de bouw. Als ik kijk naar vorig jaar, dan hebben wij ongeveer 50 projecten kunnen maken voor woningbouwbedrijven, voor woningbouw. En ik geloof dat we er eentje conform planning hebben gedaan. En daar komen we zo wel uitgebreider op terug. Maar dat is wel precies waar wij mee worstelen. Een productiebedrijf versus een projectenindustrie. Dus dat zou ik zeggen als de bouwflater.
Ja, lukt het ooit om het wel goed te voorspellen?
Nou, de grap is dat het nu eigenlijk in deze tijd heel goed gaat. Dus dat is mooi. Maar we zijn inmiddels bezig met de onvoorspelbaarheid te voorspellen middels data. Dus wellicht dat het ooit lukt. Ja. Ja.
Nou, en een succes dan?
Ja, het succes is eigenlijk dat het... Ja, je zou zeggen het is crisis. Maar wij draaien... We beginnen hier 's morgens om 6:00. En we werken tot 11:00 s'avonds door. Het is eigenlijk conform planning op het moment. En we bouwen door. En dat vind ik echt fantastisch in deze tijd. Dus dat vind ik een groot succes en compliment aan alle bouwbedrijven.
Ja, nou, ook een compliment aan jullie daarvoor. Bienze, voor jou dezelfde vraag eigenlijk. Een bouwflater.
Nou, de bouwflater, ik heb me even in de breedte georiënteerd, is eigenlijk de BENG-norm, de nieuwe BENG-norm. Die komt in de plaats van de huidige EPC. En die is wat ons betreft te weinig ambitieus. Die gaat in werking per 1 januari 2021.
En welke norm is
die
dat?
Die zet niet echt... dat is de norm van nieuwe gebouwen. De energiebehoeften en de primaire fossiele energie. Eigenlijk de bijna energie-neutrale gebouwnorm die conform de NTA... 8800 is een nieuwe norm, straks van toepassing wordt.
Ja, al die afkortingen is al een flater op zich, denk ik.
Ja, daarom. En het is te complex en het is een prima meetmethodiek. Maar de ambitie die de overheid erin zou kunnen leggen, hebben ze niet gedaan. Dus het zet te weinig aan tot innovatie. Die hadden wij als bedrijf zelf heel graag ambitieuzer gezien. Omdat het meer de ambitie hoger had gekund en gemoeten. En daardoor zeg maar innovatie was gestimuleerd.
Dus ze moeten eigenlijk nog energie-neutraler, zeg jij?
Ja, klopt. De norm is eigenlijk... Je zou het nu kunnen vergelijken met een woning die iets beter geïsoleerd is en iets beter behandeld, en dan toch nog net 2 zonnepaneeltjes op het dak krijgt om aan de norm te voldoen. En daar herkennen wij dus aan dat het eigenlijk beter had gekund, laat ik het zo maar zeggen.
Oké. Okay. Nou, en bouwsucces dan daartegenover?
Droogstapelwoning. Nou, we hebben hier, daar gaan we het straks misschien nog over hebben, over onze prefabricatiefabriek, over ons gerobotiseerde productielijn. Mm-hmm. We kunnen inmiddels 1 woning per dag realiseren en 33 hijsbewegingen. Dat is een complete woning, inclusief badkamer, keuken, toilet. Hebben we inmiddels al honderden vermogen realiseren en die zijn energie-neutraal. En die zijn ontzettend snel te realiseren op locatie en ook nog een keer circulair. Dus we hebben daar een best succes mee geboekt en dat komt uiteindelijk door het productieproces aan te passen en door industrialisatie en robotisering te omarmen.
Een woning per dag, zeg je?
Ja, 1 woning per dag. En sterker nog, op Vlieland hebben we net 25 gerealiseerd. Daar hebben we zelfs 2 woningen per dag gerealiseerd.
Dat is ongelooflijk, zeg maar. Maar dan neem ik aan alleen het casco, alleen de baksteen.
Nee, het hele gebouw met uitzondering van de fundering, die moet iets eerder aangebracht worden, ook omdat de nutsbedrijven nog hun werk moeten doen. En uiteindelijk komt er nog 5 dagen achteraan voor afbouw. Maar dan is het dus voor 20 woningen is het 20 dagen plus 5 dagen afbouw is 25 dagen. Dan kun je dus 20 woningen bijvoorbeeld realiseren. En die komen compleet prefab uit de fabriek.
Wat een waanzinnig tempo ook, zeg. Ik ga even verder bij jou, Dorien. Want ook bij prefab weten jullie van tempo maken. Jullie maken duurzame prefab betonproducten in een geautomatiseerde en gerobotiseerde fabriek in Amsterdam. Wat zijn het voor producten, die prefab duurzame betonproducten?
Ja, we hebben eigenlijk twee hallen. In de ene hal maken wij industrieproducten. Dus voor bijvoorbeeld transformatorstations. En we maken straatmeubilair voor Velopa. En in de andere hal, daar zijn we eigenlijk bekend om, maken wij woningen. Of casco's voor woningen. Dus dat moet je denken aan bouwmuren en gevelelementen.
Okay,
en dat doen wij inderdaad zwaar geautomatiseerd en gerobotiseerd. En dat maakt het wel heel bijzonder. Wij zijn nu aan de vijfde woning net begonnen, zie ik. Dus het gaat in een behoorlijk straftempo weer vandaag.
Ja, en in welke mate is de fabrikage geautomatiseerd van die woningdelen?
In hele hoge mate is die geautomatiseerd. Je moet je voorstellen, wij hadden hier een fabriek tot 2015 waar 180 man werkten. Er werken er nu in vaste dienst 35. We zijn inmiddels alweer opgeschaald omdat we met dubbele ploegen werken. Maar we zijn echt met, een voorbeeld te geven, de robot die de mallen opbouwt. Daar stonden vroeger 20 timmerlieden en daar staan nu 3 robots. Dus dan ben je wel goed geautomatiseerd en goed gerobotiseerd. Dus wat wij eigenlijk heel, heel simplistisch uitgelegd doen, is het BIM-model, het Building Information Model van de bouwer, pakken wij op. Daar genereren wij robotdata van en die gaat bij ons de robot in. En dan begint het proces te draaien. Dus er komen nog weinig mensen aan te pas.
Okay. En hoe deden jullie dat vroeger dan, vraag je dan ineens af ook?
Ja, dan waren de mensen heel druk met tekeningen kopiëren. En ik geloof dat ze die naar 20 plekken brachten in het bedrijf. En dan gingen mensen eens even die tekeningen bestuderen, meten, mallen maken. Het liefst die mallen zo vaak mogelijk gebruiken. Dus dan krijg je repetitie in prefab. Wij maken nu een mal met de robot in 6 minuten. Elke mal is uniek. Dus je krijgt een heel ander proces. En je hebt veel minder vaklieden nodig, die bijzonder schaars zijn natuurlijk. Dus het is een heel bijzonder schouwspel als je het hier ziet.
Ja, en wat was voor het bedrijf het omslagpunt? Wanneer dacht je, we moeten echt aan de robots nu? En we pakken nu door.
Ja, eigenlijk omdat het fabriek al jarenlang slecht draaide. Met name op dat stuk van het bedrijf. Dus het was eigenlijk een kwestie van blijven we er geld bij leggen? Accepteren we het verlies? En hopen we op betere tijden? Of gaan we gewoon zorgen dat er betere tijden komen? En toen is er in 2015 besloten om gewoon flink te investeren. En de fabriek helemaal te specialiseren op woningbouw. En dan ook de ambitie neer te zetten om de mooiste betonfabriek te maken van de wereld. Nou ja, dan ligt de lat hoog. En toen is er in één keer doorgepakt. Dus volop geïnvesteerd in de robots.
Ja. En dan staat er zo'n fabriek. Bienze, jullie hebben dus die speciale metselrobot aan het werk. Hoe ziet die er dan uit? Ik denk altijd aan de Terminator of R2-D2. Een klassiek robotje. Maar het is meer een maatje, denk ik. Hè?
Nee, die moet het hier voorstellen. Het is een tafel. Het is een van de stations. Uiteindelijk hebben we hetzelfde proces ondergaan als bij Dorien. We hebben ook in 2015 besloten, uit het staatje van de crisis, om onze productieproces helemaal te industrialiseren en robotiseren. En deze robot hebben we zelf ontwikkeld. Je moet het stel voorstellen, het is een bewegende arm waar 2 robotarmen op zitten. En die draait boven het element langs. En er is 1 robotarm die voert de tegeltjes, de steenstrips aan, in elke gewenste kleur en maat. En de 2 robotarmen verwerken dat. En je moet het je zo voorstellen, wat er in een uur verwerken worden, er zijn normaal 16 metselaars voor nodig. Dus als je 24 uur zou produceren, wat ik eerlijkheidshalve op dit moment niet doe, we draaien op dit moment geen 24 uur. We draaien gewoon dagshifts op dit moment. Maar dan vervang je dus door 1 operator en 1 kwaliteitscontroleur 16 metselaars. En je kunt je voorstellen, weet je dat in een 24 uur proces te genereren, dan heb je dus een robot die 48 metselaars vervangt met hetzelfde element en elke 45 minuten dus een element klaar heeft en weer door kan schuiven. Dus eigenlijk kopieer je de auto-industrie en sorry, de bewerking die heel veel manuren nemen, dat die versimpeld worden en geautomatiseerd raken. Ja. Zodat je de snelheid kunt optimaliseren.
Ja, dat is 3 of 5 jaar geleden zijn jullie met het idee gekomen om het zo te optimaliseren?
Ja, 5 jaar geleden, in 2015, hebben we besloten. We hebben eigenlijk een staartje van de crisis, onze hele houtskeletbouwfabriek, omgebouwd naar deze geïndustrialiseerde, gerobotiseerde aanpak. We zijn september 2017 losgegaan. Nou, toen hadden we best wel een half jaar crisis, omdat er heel veel dingen, dat noemen we de factor pi. De factor pi sloeg weer toe, dus 3,14 keer meer tijd, geld en energie erin steken. Maar uiteindelijk, na een half jaar, hadden we hem perfect draaiende. En inmiddels kunnen we, als je alleen naar onze houtskeletbouwfabriek kijkt, daar werkten 22 mensen, daar werken nu 24 mensen. Maar de productie is meer dan verdrievoudigd wat er gerealiseerd kan worden. Ja. Dus je moet zo zien, van meer dan 300 woningen, iets meer dan 300, kun je nu 1000 woningen per jaar realiseren. Ja. Met een verdubbeling van het personeel, een verdrievoudiging van de productie.
Ja, en hoe moeilijk is het om die robots aan de gang te houden, of een continue werkstroom te houden? Want dat is makkelijk zat. Dan heb je nog maar één mannetje nodig, die zet 's ochtends de fabriek aan. En die kan weer koffie gaan drinken. Dorien?
Ja, het probleem.
Ja, hoe ben jullie?
Ja, je merkt wel dat die robots, die hebben ook wat aandacht nodig. Dus je kan ze niet helemaal alleen laten. Wij merken bijvoorbeeld als wij een dubbele shift draaien. Dus dan beginnen wij dus om 6 uur 's morgens en werken we tot 11 uur 's avonds. Dan merk je dat je inderdaad wel ergens je onderhoud moet gaan plannen. Want er gebeurt ook wel eens wat met een robot natuurlijk. Maar dat kun je in principe gewoon goed plannen. En ook dat volgen we weer allemaal met data. Zodat we dat ook plannen op de momenten dat wij geen productie hebben. En voorkomen dat de storingen optreden. Maar je moet zeker ook aandacht hebben voor de robot. Maar het voordeel is precies wat Bienze zegt voor die robot. Kijk, een robot kent geen overwerktarief. Een robot vindt het ook niet erg om 24 uur per dag te werken. Maar het nadeel van een robot, en dat is precies denk ik de uitdaging die we hebben, is dat je hem ook moet betalen als hij niet draait. Dus op het moment dat wij hem maar 8 uur per dag aan het werk zetten in plaats van 16 uur. Ja. Dan heb je een hoge een kostenstructuur in je bedrijf zitten. En dat is denk ik precies de uitdaging waarvoor ik denk ook het bedrijf van Bienze, maar ook wij voor staan.
Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Dorien Staal, directeur van Voorbij Prefab, en Bienze Dijkstra, directeur van bouwgroep Dijkstra Draaisma. Dank jullie wel.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Zometeen praten we verder over hoe de bouw de uitstoot van CO2 kan verminderen en daar nu al stappen voor zet. Maar eerst
BNR Bouwexpo.
Redacteur Judith Lanen met de Bouwexpo. Hoi Judith.
Hey Paul, hallo.
Hij kwam al even langs walsen volgens mij. Hè? BAM heeft een wals elektrisch gemaakt. Hoe hebben ze dat gedaan?
Ja, mooie woordgrap. ze hadden er dus nog eentje staan. Dat was een dieselwals. En dat was eigenlijk een dat ouder model. Dat kon wel een opknapbeurt gebruiken. En toen dacht BAM, dan slaan we dus 2 vliegen in 1 klap. Namelijk opknappen en duurzaam maken. En dat is dus die elektrische wals geworden. Dus het is ook echt zo'n apparaat waar je niet met je voeten onder wil komen. Hè? Want daar walsen ze dus het asfalt goed mee plat. Dus zo'n apparaat is het.
Weet je, uit tekenfilms. wel dat ze zo'n type was. Ze hebben daar 1,5 jaar over gedaan. Maar dan heb je ook wat.
Ja, zeker. Want deze is dus nu elektrisch aangedreven in plaats van met een dieselmotor. Dus het voordeel is dat hij dan ook geen CO2 en geen stikstof meer uitstoot. En dat die was ook stiller is dan eerst. Want een dieselmotor, dat weten de meeste mensen wel, die kan wel flink herrie maken.
Ja, maar goed, dat is toch een zwaar ding, zo'n was. Maar kennelijk wel makkelijk te elektrificeren dan.
Ja, want daar hadden we het net nog niet helemaal over. Maar een wals die hoeft geen zware last te tillen of te graven. Dus die heeft minder kracht nodig. Die
werkt alleen maar te rollen.
Die werkt eigenlijk een beetje zoals een gewone auto. Dus die heeft alleen energie nodig voor rijden en sturen. En BAM heeft het ook uitgerekend. Ten opzichte van een oorspronkelijke dieselmotor zou het 7 liter brandstof per uur moeten schelen. Dus ja, als je dat een beetje doorrekent, dan is het wel echt meer dan een volle tank per dag. Ze besparen er ook flink wat CO2 mee. Dus krijg je er echt wel iets voor terug.
Ja, en hoe lang kun je ermee rijden? Kan die een dag vooruit op de bouwplaats?
Ja, als hij opgeladen is, dan kan je er een hele dag mee werken. Er staat 8 uur voor. En als hij op is, dan moet hij dus weer in de stekker. Of de stekker moet weer in het stopcontact, moet ik zeggen. Dan duurt het ongeveer 3 tot 5 uur om te herladen. Dus dat het duurt wel eventjes. Het is niet in een kwartier gebeurd. Dus je kan hem niet aan een fastnet snellader hangen. Dan kan je hem dus 's nachts bijvoorbeeld weer opladen en hem de volgende dag weer gebruiken. En ze hebben hem ook al gebruikt bij een project voor de gemeente Almere. En er staan ook andere projecten op stapel, las ik op de website van BAM. En ze zijn ook bezig met een emissievrije asfaltset. Dus om nog meer voertuigen waar ze dus asfalt mee maken, om die emissieloos te maken. Ja. Dus er zit wel wat aan te komen.
Ja, dat doen ze allemaal om zo aantrekkelijk mogelijk te zijn als partij voor Rijkswaterstaat, denk ik. Hè? Als ze opdracht geven voor hele stukken asfalt. Ja, daar is het allemaal om te doen. Dankjewel, Judith.
Bouwmeesters. Why do we kiss? When we touch? Why do we?
Ja, welkom bij BNR Bouwmeesters. Vooral uw stekkers, stopcontacten en verlengsnoeren. En de kenners hebben ze al herkend. Electric Six met Danger High Voltage. Want deze uitzending gaat over elektrisch bouwen. De duurzame doelen van de sector kunnen alleen worden gehaald als de uitstoot ook omlaag gaat. En door elektrisch te gaan bouwen kunnen we straks emissieloos gebouwen en infrastructuur realiseren. Twee mensen die van emissieloos bouwen hun missie hebben gemaakt zijn Annemarie Frisse, programmamanager bij branchevereniging Bouwen Nederland, en Edwin Lokkerbol van het emissieloos netwerk Infra. Hartelijk welkom allebei.
Dankjewel.
We gaan praten over de groene koers die de bouwsector wil inslaan. En daarom begin ik bij jou, Annemarie, want zo heet dat project bij Bouwen Nederland. Vlak voor de coronacrisis werd de groene koers gelanceerd om de overgang naar uitstootvrij bouwen te versnellen. In 2030 de klimaatdoelen te halen voor CO2-reductie. Eerst maar bouwmaterieel, hè? Dat is toch vaak zwaar. Diesel, dieselmachines zijn dat. Is er nu al elektrisch bouwmaterieel voorhanden?
Dat is er. Nog niet heel veel. We hebben laten berekenen
dat... Hoeveel?
Ja, van de 115.000 mobiele werktuigen en bouwmaterieel, ongeveer 5% moet je aan denken, is nu elektrisch verkrijgbaar. Dan gaat het met name om echt kleiner bouwmaterieel. Dus die echte grote jongens, die zware bouwmaterieel, dat wordt gewoon echt een lange termijn project. Dus 5% op dit moment ongeveer.
En dat is al operationeel nu, die 5%?
Ja, die zou je kunnen inzetten, ja.
Okay,
is als groen te labelen, om het zo te zeggen. Ja.
En dan heb je het over lichte machines. Maar wat voor apparaten moet ik aan denken?
Nou, bijvoorbeeld kleine graafmachines, dat soort dingen. Ja, dus de elektrische wals die onlangs is gelanceerd. Dus het is echt kleiner materieel, minder zwaar materieel.
En wat is dat zware materieel wat voorlopig nog niet erg geëlektrificeerd?
Nou ja, dan moet je echt denken aan echt die grote asfaltleggers en dat soort dingen. Dus echt de grootverbruikers van diesel. Die zijn gewoon heel zwaar, die slurpen energie. En om daar echt een grote batterij voor te maken, ja, daar zijn we gewoon nog niet. Daar moet echt nog een vraag worden gecreëerd. En er ligt ook een rol voor de fabrikanten nog.
Ja, nou, en voor Bouwen Nederland, want jullie trekken je dat aan. Hè? Jullie willen de overgang naar emissieloos bouwmateriaal versnellen. Hoe willen jullie dat gaan doen?
Nou, we zijn er eigenlijk al een tijdje mee bezig. Dus al ver voor de coronacrisis kwam eigenlijk al de vraag vanuit een aantal leden van... we zien dat er steeds meer door opdrachtgevers wordt gevraagd om verduurzaming. Hè. Wij willen daar zelf ook mee bezig. Hoe kunnen we dat nou mooi bij elkaar gaan brengen? Hè? Dus dat vraag en aanbod niet uit elkaar gaan lopen, maar dat mooi samen oploopt. We hebben toen ook BMWT en Cumula, dat zijn twee andere brancheorganisaties, gevraagd om ons daarbij te helpen. Om zo eigenlijk een meerjarenprogramma op te zetten met een realistisch tijdspad om te komen tot zo weinig mogelijk emissie in de bouw.
Ja, nou heb ik ook op de site gekeken. Ik kwam eigenlijk nog niet veel verder dan dat het een inventarisatie is van de huidige situatie. Ik had niet het idee dat er al echt stappen gezet werden.
Nou, we zijn heel druk bezig met die stappen. Het klopt inderdaad, wat op de website staat, is de eerste inventarisatie die we vorig jaar hebben gedaan. We wilden eigenlijk een soort van start maken met van, ja, waar staan we nu eigenlijk? Wat zijn de mogelijkheden die we nu hebben om al met verduurzaming aan de slag te gaan? Nou, dat heeft ons een aantal inzichten opgeleverd en met die inzichten gaan we nu aan de slag. Het is ook wel duidelijk dat de groene koers niet een jaarproject is. Dit wordt echt wel iets waar we de komende jaren mee bezig zijn. En waar ook steeds meer kennis wordt opgedaan. Die we kunnen delen met zowel markt als opdrachtgevers.
En wat verwacht Bouwen Nederland van zijn leden om die overgang te versnellen?
Nou, we hebben een aantal leden die enorm enthousiast zijn. Die ook heel goed bezig zijn. Onder andere ook in het project waar Edwin mee bezig is. Dus we verwachten eigenlijk leden die een idee hebben of die ermee aan de slag willen, die kunnen zich bij ons melden. We hebben contact met een aantal opdrachtgevers. Dat zijn de gemeenten, waterschappen, maar ook Rijkswaterstaat. En dan proberen we in projecten gewoon te gaan experimenteren. Gewoon te gaan kijken van oké, wat is nou een goed initiatief voor dit project? Hoe kunnen we nou dit project verduurzamen? En het ziet niet alleen maar op puur de elektrificatie van bouwmaterieel. Het kan ook zijn door bijvoorbeeld vervoersbewegingen te verminderen. Hè? Want als je geen vervoersbeweging maakt, stoot je ook niks uit.
En Annemarie, hoeveel projecten heb je het dan over? Is dat ook 5% ongeveer van alle projecten?
Nou, we zijn nu met een aantal concrete projecten in gesprek. We willen het ook geleidelijk aan, want het is een meerjarenproject uit gaan rollen. Dus we hebben nu ongeveer 5-6 projecten op het oog waar we dit jaar echt mee van start willen gaan om opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar dit door te laten maken.
Oké, dan Edwin, we kennen jou nog als voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers. Hè? Nu heb je je op de elektrische bouw gestort met het emissieloos netwerk Infra. Vertel maar.
Ja, klopt. Nou, Annemarie gaf een mooie inleiding daarop. Een aantal leden, onder andere van Bouw het Nederland, die willen sneller gaan dan het aanbod dat er is. Er is gewoon te weinig elektrisch materieel op de markt, maar ook te weinig materieel waarmee 30 ton trucks bijvoorbeeld of zware graafmachines kunnen worden aangedreven. Moet je onder andere aan waterstof denken. Mm-hmm. Dus die bedrijven willen niet alleen kijken wat er is, maar ook de vraag stimuleren door zelf met motorenleveranciers te gaan overleggen van kan er niet sneller meer materieel op de markt komen? Dat is nadrukkelijk het doel. En we lopen nog tegen een aantal problemen aan met emissieloos materieel. Dat is dat het infrastructuur niet ingericht is. Hè. De bouwplaats is niet ingericht op het gebruik van elektrisch materieel. Nou, dus daar willen die bedrijven zelf aan werken door zelf geld op tafel te leggen. Hè. Dus er is een stichting opgericht. De bouwbedrijven leggen 10.000 euro in. En van dat bedrag.
Maar wat maakt een bouwplaats minder geschikt om met elektrisch materieel te werken?
Nou, bijvoorbeeld als je dijkherstel werkt, dan heb je een aansluiting nodig op het net. Dus op het moment dat de vergunning verleend wordt, dan kan daar niet zomaar even een kabeltje getrokken worden om die bouwplaats te voorzien van stroom bijvoorbeeld. We zijn aan het kijken of in de planvorming, dus als we al weten over 3 jaar dat er ergens een groot bouwproject moet komen, dat ook het netbedrijf al aan de gang gaat met het leggen van een kabel daar naartoe.
Oké, en dat is dan geen 220 waarschijnlijk?
Dat hoeft geen 220 te zijn. Het kan ook waterstof zijn.
Oké, okay, maar daar komen we nog wel over te praten. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft op die manier al 6 dijkprojecten emissieloos in de markt gezet. Maar dat is dan toch een overheidsopdrachtgever of semi-overheid. Zijn er ook private opdrachtgevers die hier belangstelling voor hebben?
Nou, weinig. We merken wel dat een aantal gemeentes in overleg zijn met projectontwikkelaars. Een van de redenen waarom we dit doen, en Annemarie gaf dat ook aan, is dat onder invloed van PAS, en niet alleen PFAS, wat al eerder aan de orde kwam, maar ook PAS, veel bouwprojecten stil liggen of stil dreigen te komen te liggen. Mm-hmm. Omdat ze in de buurt van Natura 2000 gebieden zich bevinden. Dus de bouw heeft eigenlijk geen keuze dan versneld emissieloos te gaan bouwen om te zorgen dat we binnen de grenswaarden terechtkomen, waardoor er echt gebouwd kan blijven worden.
Maar zonder overheid als een soort launching customer gaat het er niet worden, denk ik.
Nou, klopt. Emissieloze apparatuur is fantastisch, maar het is nog hartstikke duur. Hè? Tussen de 30 à 60 tot 70% duurder dan de apparatuur met fossiele brandstoffen. Dus we moeten er. Hoe meer er op de markt komt, des te meer daalt de kostprijs daarvan.
Ja.
Dus dat is de crux van het vergroten van het aanbod, het vergroten van de vraag. En dat doe je door ook in aanbestedingen bijvoorbeeld waterschappen criteria te laten opnemen, waardoor dat spul gekocht kan worden.
Ja. En Annemarie, hebben we het dan alleen maar over het vervangen van dieselwalzen en die hele zware dingen? Of ook gewoon de busjes waarin de bouwvakkers samen naar de bouwplaats rijden?
Nee, in eerste instantie richten we ons wel echt op bouwmaterieel en dus echt op wat er op de bouwplaats plaats rondrijdt. En dan kun je dus ook bijvoorbeeld denken aan, we hebben met de Groene Koers een aantal pitchdagen gehouden, waarin bedrijven die nu al bezig zijn met oplossingen voor verduurzaming hun idee konden komen pitchen. En dan heb je dus ook bijvoorbeeld over grote batterijen die je op de bouwplaats kan neerzetten, hè, waar je materieel aan kan prikken.
Ja, ja.
Maar ook bijvoorbeeld zonnepanelen op de bouwplaats. Dus we denken echt wel breder dan alleen puur het materieel.
Oké, jullie denken, dat schiet nog een beetje alle kanten op misschien wel. Denken jullie wel eens over samenwerking? Want heel veel van dit soort initiatieven die worden eigenlijk tegelijkertijd nu opgestart. Ik kan me voorstellen, Edwin, dat jullie ook met Groene Koers van Bouwen Nederland wel de handen in één willen slaan.
Ja, we hebben ook. Het is goed dat je dat aangeeft. We hebben gezegd dat we juist willen samenwerken. Sterker nog, ik denk dat de stichtingen, Emissieloos Netwerk Infra, een soort van vooruitgeschoven post is. Zo moet je dat zien. Het zijn ongeveer nu momenteel 11 bedrijven. Het is gestart door Heijmans, GMB en de Friese van der Wiel. Nou, een aantal andere grote bouwers hebben zich ook aangesloten. En we willen ons manifesteren als een koplopersgroep. Mm-hmm. Om deze ontwikkeling ook te versnellen.
Ja, die ook geld inleggen, dus, hè?
Ja, maar ook kennis en expertise opbouwen die vooral met die infrastructuur te maken heeft. Want hoe eerder er leidingen worden aangelegd, hoe meer kennis we ook op het gebied van waterstof opdoen. En vergeet ook niet, en dat is het interessante van het netwerk, dat ook motorenleveranciers zich hebben aangesloten.
Hartelijk dank ook voor dit gesprek en de toelichting erop. Annemarie Frissen van Bouwen Nederland en Edwin Lokkerbol van het Emissieloos Netwerk Infra. Dank jullie wel. Volgende week hoor je in de zomerspecial van Bouwmeesters alles over PFAS, de giftige stoffengroep die de bouw nog altijd parten speelt. Deze uitzending kun je terugluisteren als podcast via de BNR-app, website en andere podcastkanalen. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.